Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit de 10 geboden. En daarvan het 7e vers: gij zult niet doodslaan, noch u breken. Breek nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Bemint elk met een vroom gemoed. De 10 geboden, vers 7. Aan u zal worden voorgelezen Efeze 5, de versen 22 tot en met 33. Daarna wordt u gelezen de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 13. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Amen.
lezen wij nu Efeze 5 vanaf vers 22. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heren. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen naar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf een voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf een lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, en van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Lezen vervolgens Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 13. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerdere oorzaken om zichzelf voor God te verootmoedigen. De diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hun eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegde gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende of ijdelijk en dartelijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen.
Gemeente, wij gaan zingen, en dat is Psalm 128 helemaal. U mag men zalig heten, die zeer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Dus Psalm 128 gaan wij zingen. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide, ziel en lichaam, zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, het gaat over het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken. En dan letten we eerst op wat God verbiedt, waarvoor Hij ook waarschuwt, alle onkuisheid. In de tweede plaats waartoe dit gebod ons oproept, en dat is dat we kuis en ingetogen leven moeten. En in de derde plaats is dit gebod ook geestelijk en steekt de Heidelberg af naar de diepte. Het gaat niet alleen om onkuise daden, maar ook gebaren, woorden, gedachten, lusten en alles wat een mens daartoe strekken kan. En dat vanwege dat ons lichaam en onze ziel een tempel is van Gods geest. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag, aan het zevende gebod, zondag 41... En dat is ook weer een van die heilzame geboden van de Heere, die we elke week horen en wat elke week weer een boodschap is van een God die zijn volk verlost uit Egypte. Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgeleid en die dan zijn volk Israël en daarmee de kerk der eeuwen oproept om heilig voor zijn aangezicht te leven. Ik heb u meer verteld dat we de geboden tegenkomen in de zin van dat het onze ellende aanwijst. Het begint onze Heidelberger ermee, zondag 2. En hier in zondag 41 komen we de geboden tegen als regel der dankbaarheid. Dus hoe de Heer nu wil dat zijn volk, zijn gemeente hier op aarde leeft. En hoe wij als christelijke gemeente onszelf in deze wereld openbaren, zodat God kan zeggen tegen daar, kijk, dat is nou mijn kerk, dat kun je zien. En God dat ook kan zien aan de heilige engelen, die zijn er natuurlijk blij om als dat gebeurt in overeenstemming met Gods wet, en de duivel is daar natuurlijk een vijand van. Maar dat het dus in deze wereld zichtbaar wordt dat de Heer een gemeente heeft, en er van die gemeente geldt dat het ijverig is in goede werken. Een stad op een berg, een kaars op een kandelaar, zo heeft de Heer Jezus dat genoemd. Hè? Jullie zijn het licht der wereld. En het licht dat verspreidt zich ook in een heilige, toegewijde levenswandel. Ik benoem dat maar even, omdat we vanmorgen natuurlijk over de genade hebben gepreekt. En dat is heel belangrijk, dat is de kern van de christelijke leer. Maar waar God zijn genade verheerlijkt, ontstaat er ook een diep verlangen om tot eer van God te leven, in overeenstemming ook met Gods geboden te leven, en krijgt ook dat leven der genade heel concreet handen en voeten. Het is ook een heel duidelijk onderwijs van de Heer Jezus dat hij zegt in Johannes 15 bijvoorbeeld dat je in de gemeente Gods twee soorten ranken hebt. Je hebt ranken die bladeren voortbrengen, maar geen vrucht. Dat lijkt wel heel wat, maar dat is niet wat God bedoelt. En je hebt takken aan zo'n wijnstok waar wel vruchten aan zitten. En daar gaat het om. En die vruchten, dat is dat nieuwe, gehoorzame leven in overeenstemming met Gods wet. Nu is dat nooit een volmaakt leven hier op aarde. Dat is pas straks in de heerlijkheid. Maar het is wel een leven wat nagestreefd moet worden en waar zelfs de allerheiligste in dit leven nog maar een klein beginsel, maar wel met een diep verlangen om heilig en tot eer van God te leven. Dat is ook erg belangrijk voor het geestelijk leven. Ja, sommige mensen klagen wel eens dat het donker is in hun leven en zo, en dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar een van de oorzaken van geestelijke duisternis is dat men niet leeft naar de geboden Gods. Want de Heilige Geest die wordt aan Gods kinderen geschonken. En dat is de inwoning van Gods Geest. En Paulus die zegt dat we die Geest niet moeten bedroeven. En David die zingt in Psalm 51, blus de Heilige Geest niet uit. En neem de Heilige Geest niet van mij. Dus de Heer schenkt in de genade de Geest. En die Geest is een werkzame Geest. Maar wij kunnen dus door zondige levenswandel de tegenwoordigheid en de werkzaamheden van die Geest uitblussen. En dat wordt dus in de Bijbel geleerd en daar moeten we voorzichtig mee zijn. Vandaar dat dat onderwijs aan de hand van onze Heidelberger zo belangrijk is. Dat wij heilig leven en niet in duisternis terechtkomen, zodat we het werk van Gods Geest, de werkzaamheden van Gods Geest verliezen in ons leven. Dat getuigenis van Gods Geest. Want dat is een geheim wat Gods kinderen allemaal bij zich hebben, wat ze ook kennen. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En als we zondig leven, dan stopt de Geest, bij wijze van spreken, met die werkzaamheden. Dan wordt het allemaal donker en duister en dan krijg je ook een ingezonken geestelijk leven. Kan ook om andere oorzaken zijn, maar dit is wel een van de belangrijke oorzaken. En daarom is dus dat onderwijs in het ware stuk der dankbaarheid zo belangrijk. Dat is voor ons geestelijke gezondheid belangrijk. Dat is belangrijk voor Gods eer. En God ook een gemeente toont. En dat is ook belangrijk voor onze medemensen. Dat ze zien dat het de moeite waard is om dat christelijke leven te gaan leiden. Niet in de zin dat je daar nou veel geld mee kunt verdienen of zo, maar dat je vrede met God ontvangt. Dat christelijke leven, dat is een leven waarin een geheim zit. Een geheim van de geborgenheid. Dat je in de grootste smart blijven onze harten in de Heere gerust. Nou, als we zo nou eens het zevende gebod ook weer gaan benaderen, dan is de letter van het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Je hebt de eerste tafel van de wet, dat gaat over de eer van God. En dan komt bij het vijfde gebod de tweede tafel, dat begint dan met eert uw vader en uw moeder, dat gaat over het gezag. En dat we daar zuinig op moeten zijn en dat we ons moeten onderwerpen aan het gezag. De tweede plaats hebben we dan stilgestaan bij gij zult niet doodslaan. En dat blijkt ook heel diep en heel ver te gaan. Dat we niet zomaar nijdig zijn en boos zijn en wraakgierig zijn en al dat soort dingen. Dat is in het zesde gebod aan de orde gekomen. En dat we in het tegendeel zelfs aan onze naasten, onze vijanden proberen wel te doen. Dat is de opdracht van dat gebod. En dat we dus in harmonie met onze naasten proberen te leven en bovenal eerlijk voor God proberen te leven. En dan tenslotte komen we bij het zevende gebod, dat hangt dus aan elkaar samen. Je moet bij al die geboden eerst altijd denken, eerst zegt: ik ben de Heer uw God. En dan moeten jullie niet echt breken. Het volk van Israël komt uit Egypte, het komt uit zo'n heidense cultuur. En je vindt er ook nog wel de sporen van in het Oude Testament. Als je dat zo doorleest, dan kom je heel veel losbandigheid tegen. Mozes waarschuwt daar ook voor dat het volk naar Kanaan trekt. Want dat Kanaanitische volken waren kenmerkend voor hun losbandigheid. Vooral op dit gebied. In de relationele sfeer. Zie je later ook weer in de Romeinenbrief terug. Dat je in Rome, van de tijd waar Paulus die brieven schrijft, dat is ook een geweldige losbandigheid rondom dat zevende gebod. Rondom misbruik van drank en zo, dronkenschap. Maar ook rondom dat zevende gebod, gij zult niet echt breken. De volk komt dus uit Egypte. De Heer zegt, dan ben ik jullie God en dan moeten jullie dat niet doen. Waar komt de echt eigenlijk vandaan, het huwelijk? Sommige mensen zeggen, ja, dat komt uit een contract, dat hebben mensen eens bedacht of zo, maar dat is niet bedacht, dat heeft God geschonken. God schiep Adam, man, dat is Ish in de Bijbel, in het Hebreeuws, en dan aan Ish hoort een Isha, dat is het Hebreeuws voor vrouw, man en vrouw dus, Ish en Isha. Dus in de namen zit al dat die twee bij elkaar horen, man en vrouw schiep hij hen. Dat is mooi, dat je dat dan zo in de taal wordt dat al duidelijk gemaakt. Hè? Dat God van het allereerste begin in zijn goede schepping mensen aan elkaar heeft verbonden. Dat hij dus geslachten heeft gegeven, dat is ook al belangrijk in onze tijd. Je hebt mannelijk en vrouwelijk. En iemand is een man of een vrouw. Het is heel belangrijk dat we dat ook gewoon goed en grondig vasthouden. Dat we niet allerlei vreemde gedachten gaan voeden over gender en dat iemand een man is en zich vrouw voelt, dat iemand een vrouw is en zich man voelt. Hoewel daar natuurlijk wel mensen zijn, en dat is de doorwerking van de zonde, die met problemen op dit terrein worstelen. Daar moeten we wel eventjes oog voor hebben. Dat kan betrekking hebben op homoseksualiteit, dat kan betrekking hebben op dat je bepaalde dingen waarneemt in je lichaam en dat het is op God dus niet geschapen, maar zo is dat door de zonde bij sommige mensen geworden. En dat zijn hele tere en moeilijke vragen. Als we daarmee geconfronteerd worden persoonlijk, of in ons gezin, met onze kinderen. En dan is het niet altijd makkelijk om daar maar even goedkope of snelle antwoorden op te bedenken. Maar we gaan uit van de goede schepping, zoals God het bedoeld heeft. En God die schiep dus mannen en vrouwen. Jongens en meisjes. En de wereld bestaat dus uit mannen en vrouwen. Dat is een voluit Bijbelse gedachte. Nou, en nu zegt de Heer tegen die mannen en vrouwen, dan moeten jullie kuis, dat is zuiver leven. Het zij gehuwd, het zij ongehuwd. En nu heeft God tegen mannen en vrouwen eerst eens gezegd dat in het zevende gebod, als we naar de betekenis daarvan gaan, dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijn. Drie dingen staan er dus in. In de eerste plaats, gij zult niet echt breken, alle onkuisheid. En dat komt dus voor, dat komt op allerlei vormen heeft dat. In de tweede plaats is alle onkuisheid van God vervloekt. Gij zult niet echt breken. En in de derde plaats is er een roeping om al die onkuisheid daar een oprecht tegenstander van te zijn. Vijand van te zijn. Nou, laten we beginnen met dat de Heer alle onkuisheid, dat hij daarvoor waarschuwt. Als we de Bijbel doorlezen, dan komen we vormen van onkuisheid tegen. Ik zou kunnen noemen Dina, dochter van Jacob, die met in Canaan kennelijk toch wat heeft gedaan. En dat leidt dan bij de zoon van Sichem tot een relatie. En dat leidt er uiteindelijk toe dat Simeon en Levi een heel dorp uitmoorden. Ja, dat is een hele ernstige waarschuwing rond onkuisheid. Dan komen we verderop in de Bijbel bijvoorbeeld Simson tegen. We weten allemaal hoe dat gaat. Simson was een kind van God. Laten we dat even voorop stellen. Simson heeft ook een hele belangrijke taak gehad. Maar we zien ook in het leven van Simson dat hij een zwakte heeft. En een zwakte dat lag op relationeel gebied. En dat hij vooral aan het slot van zijn leven bij een hoer terechtkomt. De Lila, en uiteindelijk, en dan zie je ook weer, dan gaat de geest weg en zo. Komt Simson, verliest hij zijn ogen, komt in de gevangenis terecht. Dus God die heeft Simson ook dat wel laten voelen, dat de zonde wel heel erg was. En als Simsons haar eraf geknipt wordt, is hij ook de werking van Gods geest kwijt. Dan wordt hij in de gevangenis gestopt door de Filistijnen. En als dan zijn haar weer begint te groeien, dan is het een teken dat Gods geest weer van hem af weet. kunt zich dat zomaar voorstellen. Zit die kaalgeknipte Simpson in de gevangenis. En dan na een paar weken of maanden begint er toch weer een beetje haar te groeien. En dan voelt hij zo op zijn hoofd. En ik kan me zo voorstellen dat die man zit te huilen heeft. Want met dat haar begint te groeien, heeft hij daarin een teken van Gods gunst. Die er toch nog van hem af is. Misschien zegt u, ja, dat begrijp ik niet zo. Nou, Gods kinderen begrijpen dat. Dat ze het zo verzondigd hebben en dat zo donker is in hun leven, dat God dan door hele geringe middelen weer laat blijken dat hij van je af weet. Dat is zomaar 's nachts gebeurt, je wakker ligt een poosje. Dat hij dan laat merken dat hij van je af weet, of over iets waar je om gebeden hebt, dat hij dan in zijn goedheid daarop wil antwoorden. En zo was dat bij Simpson. En zo tenslotte in het eind van zijn leven, als hij nog één keer zijn kracht terugkrijgt, meer Filistijnen gedood dan tijdens zijn leven. David, ander voorbeeld, dat is natuurlijk wel een wat ingewikkeld voorbeeld. In die zin dat David, de kernzonde bij David zit niet zozeer, Batseba natuurlijk, en met moord op Uria. Maar de kernzonde zat erin dat David, de Heer had gezegd, David, jij bent een theocratisch vorst. En die theocratische vorsten, daar had God een wet voor gemaakt. In Deuteronomium staat dat, is de koningswet. En die theocratische vorsten, die moesten voor drie dingen bang zijn. Dat was voor een heleboel macht, dus geen paarden moesten ze nemen, dat mocht niet. En dat was het tank van de oudheid, hè? Dat, nou, je, hoe meer paarden, hoe machtiger, varen wordt ook paarden en zo. Nee, zegt hij, dan is er iets, geen paarden. En ze moesten ook oppassen met geld. Veel geld was ook niet zo belangrijk of zo nodig, want dat is ook. En ze moesten ook oppassen met veel vrouwen. Ja. En toen is David op die punten van die koningswet, ging die wat afwijken, toen ging die zich gedragen als zo'n Oosters koning. En nam er een heleboel vrouwen. En op een gegeven moment zag die Batseba, oh, dat is ook wel een mooie vrouw, en die nam ik dan maar. Als Oosters koning was dat een soort recht. Dat deden al die koningen. Maar God had nou juist in zijn wet gezegd, dat mag niet. En dan komt dus van dat niet luisteren naar Gods geboden, naar die koningswet, vervalt hij dus in zonde van overspel met Batseba. En vervalt hij ook tot zonde van doodslag. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Nou, van het ene kwaad komt het andere. He, dus als wij met het vijfde gebod het niet zo zuinig nemen, dan gaan we ook al makkelijk denken over het zesde en ook al makkelijk over het zevende. Dus het gaat van kwaad tot erger. Dat zie je bij David. Dat zie je trouwens ook bij Adam en Eva aan het begin van de zonde. Eerst begint dat met een beetje kijken naar die boom en tenslotte eten ze van die boom. Gaat van kwaad tot erger. Nou, en nou zegt de Heer in het zevende gebod, niet erg breken, dat hij alle onkuisheid afwijst. Onkuisheid in ons spreken. Dat wij niet goed letten op onze taal en onze woorden. En onkuisheid, dat is eigenlijk dat we de lijnen die God in de Bijbel heeft getrokken, dat we daar overheen gaan. En dat we lichamelijke relaties aangaan die God heeft verboden. En dat wij ons lichaam niet op een goede manier gebruiken. En dan vooral in de relationele sfeer. En dat is in onze tijd natuurlijk een probleem, in de Bijbel kom je dat tegen, een probleem, want ja, mensen hebben ook begeertes en dat kan al gauw verkeerde begeertes worden. En dan vertalen die verkeerde begeertes zich in dingen die wij zeggen. Dat kan. Onkuise, schaamteloze praat. Misschien heb je daar ook wel last van. Jongeren en ouderen. We altijd proberen, ook in onze taal, dat we daarin zuiver zijn. En het kan ook zijn dat we met ons kijken ons bezondigen. Want David, die zonde met Batsheba natuurlijk begon het, dat ze waar ging kijken. En dat wel mooi vond. En dat wekte wel lust bij hem op. En dat kan dus vandaag nog. Kijk, we moeten onze ogen natuurlijk gebruiken. We kunnen niet de hele dag met onze ogen dicht gaan zitten. Het is wel belangrijk dat we er oog voor hebben, bijvoorbeeld meisjes in hun kleding. Dat wij ons wel netjes kleden. En dan heb ik het niet over de kleur van onze kleding, maar dan heb ik het bijvoorbeeld over de vorm van onze kleding. En dan ga ik natuurlijk niet daar allerlei regeltjes voor geven, maar dat we toch erop letten en dat we bijvoorbeeld aan onze ouders vragen, papa, mama, vindt u die jurk die ik aan heb of dat rokje, vindt u dat een net rokje? Is dat wel zedig? Erg belangrijk. Voor jongeren, ook voor ouderen. Ook voor, als we ouderen, ook voor jongens trouwens. Dat wij met ons kijken en dat we ons bewust zijn dat de Heere alle onkuisheid afwijst. Praten, kijken. Je komt het tegen in reclame. Ja, dat wordt dan zomaar gratis aangeboden. Je kunt je niet aan alles onttrekken en toch moeten we daar voorzichtig mee zijn. En ik noem het ook nog maar even, de computer, de tablet en de smartphone. Die kun je voor een heleboel goede dingen gebruiken, dat weten we. Je kunt er een preek op beluisteren, je kunt er een goed boek op lezen, een e-book of zo. Maar ja, je kunt het ook voor verkeerde dingen gebruiken en de praktijk leert al. Dat die verkeerde dingen, dat floreert enorm op internet en op de smartphone. En er zijn ook mensen die zijn verslaafd geraakt aan dat soort dingen. Als u dat nou hebt, zegt dat u nou aan de onkuisheid verslaafd bent geraakt. Dan moet u daarover proberen te praten. Als je getrouwd bent met je man of met je vrouw. Als je ongetrouwd bent met je ouders. En als je geen ouders hebt, doe het dan eens met een ouderling. Want echt, ik zeg het met alle openheid. Hè. Het is beter dingen te voorkomen of daarvan af te raken dan erin voor te gaan. Daar doen we de engelen verdriet mee, doen we God ook verdriet mee. Want die ziet dat allemaal. En daar doen we onszelf ook beschadigen mee. Hè. Je hebt wel eens mensen die zichzelf beschadigen met messen en zo. We kunnen onszelf ook mentaal beschadigen. En daar moet je niet mee doorgaan, want dat stomp je ook in af. Dus ik zou zeggen, heb u daar een probleem mee? Zoek in ieder geval iemand waar u dat mee kunt delen en zoek er van af te komen. Alle onkuisheid. En waarom moeten we dat nou doen? Hè? Terwijl elk mens natuurlijk in deze gevallen wereld dingen dat tot zich toe volkomen. Ja, laat ik ook eerlijk zijn. Je merkt het ook bij jezelf. Dat we in een wereld leven van. Ja, die helemaal allerlei taboes heeft doorbroken. En ja, als je een fijn huwelijk hebt. Dan merk je dat niet zoveel. Maar als je vrouw wegneemt. Dan geeft dat ook weer. Dat je iets bewust wordt. Wat je daarvoor eigenlijk zo niet had. En dat je daartegen moet strijden. Gewoon strijden. Strijd de goede strijd des geloofs. En dat is niet in de eerste plaats een strijd met andere mensen. Een strijd met jezelf. Dat is een worsteling. Dat je volhardt. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat staat ook in de Bijbel. En dat gaat inderdaad over dat leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Ook aan het zevende gebod. Dus dat we alle onkuisheid en die is van God vervloekt. Nou, vervloekt, dat betekent A. Dat God zegt, ik keur dat af. En B, ik ga dat bestraffen. En dat is altijd een vloek in de Bijbel. Dat God iets zegt, ik wil dat niet. En in 2, ik ga dat bestraffen. Dat is vloeken. Vloeken is ook iemand de gevolgen van zijn daden laten ondervinden. En alle onkuisheid, verkapt, verborgen, grof of wat verfijnd, dat keurt God af en dat gaat hij bestraffen. Ook even om bij stil te staan. Voor Gods kinderen is onkuisheid ook heel erg. Ik heb vanmorgen al gezegd, elke zonde is een spijker in het lichaam van de Heer Jezus. Moet u altijd omdenken. Ik ook. Elke zonde is weer een spijker in het lichaam van de zaligmaker. Moest hij voor sterven. Moest hij voor betalen. En God die bestraft ook de zonde bij de onbekeerde mensen in tijd en in de eeuwigheid. En in Gods kinderen bestraft God ook. Ik heb Simson genoemd, ik heb David genoemd. En dat viel niet mee, gemeente. Als we de gevolgen van de zonde moeten dragen, dat valt nooit mee. Die littekens zijn, doen pijn. Dus daarom alle onkuisheid van God vloeken. En dat wij, en dat is dan ook het onderwijs, van harte vijand zijn. Ik heb net al gezegd, dan moeten we daar dus tegen strijden. Vijanden moet je bestrijden. Dus die onkuisheid die in alle vormen zich voordoet, moeten wij bestrijden. In onszelf. We worden dus opgeroepen tot een levenslange worsteling in verband met het vijfde gebod, om gehoorzaam te zijn. In verband met het zesde gebod, om niet haatdragend en lelijk te zijn. En ook in het zevende gebod, om niet tot die onkuise dingen te vervallen. Nou, dat is nu waar de Heere voor waarschuwt. En hij oproept om die strijd te strijden. Want er zijn allerlei boosheden in de lucht. En ik denk dat de Satan het bij de een op die manier probeert. En bij de ander op een andere manier. En bij de ander weer op een andere manier. En bij de een is nou eenmaal gevoelig voor geld, nou dan heeft de Satan wel wat geld klaar liggen. Een ander is weer gevoelig voor macht. Een ander is gevoelig voor relaties en onkuisheid. En u moet er maar rustig om denken. De Satan kijkt een beetje en die kiest precies op het juiste moment zijn pijlen. En dan schiet hij ze af. En dat we dan van harte vijand zijn. Nou komen we bij het tweede gedachte. Dat is waar dit gebod toe oproept. En dan komen we bij het goede gebruik van wat God in zijn schepping heeft gegeven. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 119. En daarvan het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, door zijn smaak, hart en zinnen strelen en wat er verder volgt. met de Heer uw God, die uit Egypte land de dienst is uitgeleid hebt. En dan geeft God in zijn wijsheid, in die zondige wereld, een waarschuwing, wat niet moet. En in de tweede plaats ook een aansporing, wat hij nou wel begeert. Wat hem aangenaam is en waar de engelen zich over verblijden. En dat is dat wij kuis en ingetogen leven moeten. Het zij gehuwd, het zij ongehuwd. Kuis, dat betekent rein, zuiver. En dat betekent dat we ons in alle lichamelijke relaties houden aan de dingen die God daarover in de Bijbel heeft geopenbaard. En dan is het bijvoorbeeld zo dat omgang één vlees worden, dat mag binnen het huwelijk, maar niet buiten het huwelijk. En dat we dus kuis leven, rein voor God leven. Zoals God het voor de zondag al heeft bedoeld. Adam en Eva het ook deden, zoals het straks in de hemel zal zijn, zonder vlek, zonder rimpel. En dat we dat hier op aarde ook doen, ook gewoon met ons lichaam. En met de verlangens die we hebben. Ingetogen, dat is dat we ons beheersen. Kijk, dat is met dit soort dingen, je komt op het terrein van de gevoelens, en op het terrein van de beleving, en daar kan een mens wel eens uit de band springen. Dat hij zijn gevoelens niet in de greep heeft. En er staat hier dus dat we kuis, dat we rein en ook beheerst leven. Wel overwogen, dat we dus goed nadenken over dit soort dingen. Mijn moeder zei altijd, jongen, een 1 uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren krijgt. En dat er dus ook op dit punt, 1 uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren krijt, weent, berouw heeft, pijn voelt. En dat er dus ook beheerst zijn, zowel in ons huwelijk als daarbuiten. Zelfbeheersing. De apostel Paulus dringt daar ook op aan, dat als hij zegt dat we onszelf hebben te beheersen, in bedwang hebben te houden. Nou, en dus kuis en ingetogen leven, en dan worden twee situaties genoemd. En dan begin ik maar met buiten de huwelijke staat. Er zijn dus mensen, God heeft man en vrouw geschapen, heeft ook het huwelijk gegeven. En Gods bedoeling is dat iemand tot een huwelijk komt en natuurlijk kinderen ontvangt. En dat zo het menselijke geslacht wordt gebouwd. Zo was het voor de zondeval. En na de zondeval heeft God die instelling gelaten, maar niet iedereen komt tot een huwelijk. En dan heb je dus ongehuwden. En je hebt ook mensen die hebben op dit punt, bijvoorbeeld, ik denk aan mensen met homoseksuele gevoelens. Die dus op een verkeerde manier hun oriëntatie op een ander richten. En hoe gaan wij daar nou mee om, met dat gedrag en met dit fenomeen? Het is dus, naar ons besef, zoals we de Bijbel lezen, een gevolg van de zonde. Alleenstaand, dat we niet tot een huwelijk zijn gekomen, dat God dat had bedoeld in Genesis 2... Dan hebben we ook, als we alleenstaand zijn en alleenstaand blijven, toch maar kuis en ingetogen te leven. Rein en beheerst. Geen dingen forceren. Ook tevreden zijn met de weg die God met ons gaat. En dan is dat niet altijd makkelijk. En nu wil ik even een christelijk beginsel benoemen, wat voor ons allemaal erg belangrijk is. Vooral in de grote moeite van het leven. Dat is dat de Bijbel ons dan leert dat wij niet allemaal dingen moeten forceren. Ook niet dat we moeten afwijken van Gods geboden. Maar dat er dingen kunnen zijn in ons leven die wij maar geduldig hebben te dragen. Geduldig dragen. Zoals de Heer Jezus het kruis heeft verdragen en de schande vraagt. Dat kan dus zijn dat de Heer, ja, dat je door Gods beleid, waar God er een bedoeling mee heeft, dat je bijvoorbeeld een homoseksuele oriëntatie hebt. Dat kan. Dan moet je dat leren dragen. Want we weten heel duidelijk uit de Bijbel dat God niet wil dat we dat in praktijk gaan brengen. Dat wil God niet. Dat beantwoordt niet aan zijn bedoeling. Dus dan krijgen we een kruis opgelegd. En een kruisgemeente moeten we niet van ons afwerpen, moeten we met hulp misschien van anderen, maar vooral biddend leren dragen. Dat is niet makkelijk. Dat kan ook zijn als we een man of een vrouw zijn en we komen niet in ons leven tot een huwelijk. We hebben ook een kruis. Het kan heel veel verdriet doen. Niet dat we dan zielig zijn of zo. Integendeel, want God kan een roeping voor ons hebben. Paulus zegt bijvoorbeeld, de ongehuwden zeg ik dat ze blijven zoals ik. In het licht van het koninkrijk Gods. Petrus was getrouwd, maar Paulus niet. En dat heeft Paulus natuurlijk ook best wel ervaren in zijn leven. Hij heeft het ook over verleidingen, op weg en zo. En heeft dat kruis leren dragen. Dat hij een gesnedene was om het koninkrijk God. Jeremia was ook niet getrouwd. Ja. Hij is ook alleen zijn weg gegaan. Dat is ook een kruis dat we hebben te dragen. Dat kan zijn dat het, hè, dat het in ons, dat we bepaalde gevoelens hebben. Het kan zijn dat we alleen, kan ook zijn dat we wel gehuwd zijn, maar dat we geen kinderen krijgen. Nu mogen we daar natuurlijk wel in zekere zin middelen voor gebruiken. En mogen we daarover nadenken of daar wat aan te doen is. En met de huidige middelen zijn dus geoorloofde middelen en ook ongeoorloofde middelen. Hè, daar ga ik nou verder niet op in, maar daar kunt u zich voldoende op oriënteren. Maar ook dat is een heel moeilijk kruis. En God kan ook je man wegnemen of je vrouw. En dan kijk je ook naar zo'n grote pijn in je leven. En dan moet je biddend en ook persoonlijk dat maar leren dragen. En af en toe dan komt hij, nou af en toe, bijna dagelijks komt die grote waarom vraag om de hoek kijken. Waarom nou toch? Waarom nou toch? En soms wordt er wel eens een klein beetje duidelijk in dit leven, maar meestal wordt dat niet zo. En voor Gods kinderen, dan gaat er een stuk de dankbaarheid, worden dan die antwoorden gegeven straks in de hemel. Of God neemt al die vragen weg, of hij geeft er antwoorden op. Dus het is niet zo dat we er nooit eens een antwoord op kunnen krijgen. Het antwoord komt er zeker alleen op Gods tijd. En hier op aarde gaan we door de woestijn. En zegt de kinderen is dat ze voortrekken. Kruisen leren dragen. Buiten de huwelijk staat. En nou ook in de huwelijk staat. Dat huwelijk wat dus een inzetting is van God. Genesis 2. Man en vrouw verbonden aan elkaar. Het huwelijk wat ook een hele grote bedoeling heeft. Namelijk elkaar helpen. Maar ook de voortplanting. Het menselijke geslacht. En het huwelijk. Ja, je hebt slechte huwelijken, dat is niet makkelijk. Nee. Als man en vrouw elkaar niet goed verstaan en als nou, aanvankelijk dat wel ietsje goed is geweest, maar dan gaat het toch wat slechter. En hoe moet het dan verder? Ja, dan heb je tegenwoordig dus dat een hoop mensen zeggen van ja, nou ja, het voelt niet meer goed, dus dan gaan we maar uit elkaar. Ja. Maar de Heer zegt niet echt breken. En dus ook niet scheiden. Gemeente, dat is niet de weg die de Bijbel ons wijst. Behalve als mensen nog meer zonde erop stapelen en bijvoorbeeld overspel plegen. Dan mag het hoewel. Dat is niet de eerste weg, niet de koninklijke weg. Ook naar overspel is de bedoeling dat het huwelijk zoveel mogelijk in stand blijft. Soms is het onmogelijk, maar het huwelijk, dat is echt een hele belangrijke inzetting Gods die hem behaagt. En daarom moeten we daar vooral in onze tijd wel heel erg de wacht bij betrekken. Dat we die instelling Gods ook zuinig bewaren, laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen. En niet makkelijk over praten, nee, een hele belangrijke instelling Gods. Zo belangrijk zelfs dat in Efeze 5 hebben we geleerd dat het zelfs een afspiegeling is van Christus en zijn gemeente. Nou, dat moet nogal wat zijn. Als je iets wilt vergelijken met Christus en gemeente, dan moet dat wel heel belangrijk zijn. Nou, het is ook heel belangrijk. En dan heb je slecht huwelijk, dan heb je ook goede huwelijken. En wat is nou een goed huwelijk? Is dat iets waar man en vrouw het alle dagen fijn hebben? Nee, dat hoeft geen goed huwelijk te zijn. Huwelijk heeft een begin, huwelijk heeft zomaar een voordeel. Je wordt ook ouder in je huwelijk. En dan komen de gebreken ook naar voren. En dan moet je elkaar helpen en bijstaan. Dat is de eerste plaats voor het huwelijk. Dat heb je gekregen om elkaar te helpen. Helpen in de dingen van het tijdelijke leven. En ook in de dingen van het eeuwige leven. Dan moet ik zeggen, bij de meeste gehuwden, dat eerste gaat redelijk. Kuizen ingetogen leven, gij zult niet echt breken. In de huwelijke staat elkaar helpen, dat gaat in de regel wel aardig. De meeste huwelijken is dat, daar kun je ook best wel een avondvullend bezoek mee doen. Waar gaan jullie naar vakantie? Hoe hebben jullie je huis gekocht? En hoe kleed je je huis aan? Nou, dat is avondvullend bij wijze van spreken. Maar er staat het huwelijksformulier nog wat bij en zetten we elkaar ook helpen in alle dingen die tot het eeuwige leven behoren. Hoort ook bij het huwelijk. Dat man en vrouw elkaar helpen in de dingen die tot het eeuwige leven behoren. Ja. En dan merk je wel eens dat daar nog niet een heel avondvullend programma mee valt in te vullen. Dat is moeilijk, dominee. Ja, lezen jullie dan niet uit de Bijbel? Jawel, maar de Bijbel is een moeilijke vertaling. Echt ontzettend moeilijk en zo. Oké. Maar doen jullie dan niet samen bidden? Nou, dat vinden we moeilijk, dominee. Het is om en om. De ene keer de andere. Je kunt het ook samen doen. Ja, maar deden mijn ouders ook niet en zo. En praten jullie dan thuis met de kerk nooit eens over een preek? En dan in positieve zin, in afbrekende zin, dat is allemaal makkelijk. Nee, maar gewoon en samen zeggen van, heb jij nog wat gehoord? En dat je daar eens over praat, ook voor je kinderen. Nee, dat is allemaal moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Okay. En waar gaan jullie op vakantie? Oh, we hebben wel een adres, want we gaan dan in juni op vakantie, in juli. En heel mooi en prachtig. En neem je dan ook een boekje mee of de Bijbel en zo. En ga je er dan ook eens anders bij doen. En dan wordt het weer stil. Elkaar helpen in de dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Ja, maar dominee, dat is heel persoonlijk. Ja, dat weet ik wel. Maar daarmee betekent het nog niet dat we er niet elkaar bij moeten helpen. Dat hebben we beloofd. Dat is nou kuis en ingetogen leven in de huwelijke staat. En in de tweede plaats dat we de kinderen die we krijgen zullen, tot Gods eer zullen opvoeden. Nou, dat is het kindertal, daar kunnen we ook een poosje over nadenken natuurlijk. En misschien zegt u, ja, wij zijn getrouwd, maar we krijgen geen kinderen. We praten het rustig op huis ook met de ouderlingen. We willen ze graag naar u luisteren, we willen ze ook graag met u bidden en meeleven. En wees daarin open. En als u dan de kinderen mag krijgen, ja, dan gaan we al gauw, hoeveel dan en zo. En gemeente, een grote gezin, dat is een zegen, echt waar. Ik zeg niet altijd makkelijk is, maar het is wel een zegen. En als dan je kinderen mogen opgroeien, dan ben je de problemen ook wel eens toe en zo, dat weet ik ook allemaal wel, maar dat je toch dat verlangen hebt, dat de Heer nu, wat hij bij de doop heeft beloofd, zou willen vervullen. En wat heeft God nou bij de doop beloofd? Ik heb dat een poosje geleden al eens gezegd, de doop is een sacrament. En sacramenten zijn voor Gods kinderen. En God heeft toen Abraham gezegd: Abraham, ik ben jouw God. En ik ben ook de God van jouw kinderen. Zullen we het goed onthouden? Ik ben jouw God en ook van jouw kinderen. En daarom moet je Isaac besnijden. En Ismaël ook. Dus bij de doop, daar belooft God. Hij zegt: ik ben jullie God. En ook de God van jullie kinderen. Opdat we onze kinderen opvoeden tot Gods eer. En dat we ze omringen met onze gebeden. En dat het onze dagelijkse verzuchting is: Heere, wilt u nou wat u bij de doop hebt beloofd, wat u met een verbond hebt bekrachtigd, wilt u dat nou ook werken? En wilt u dat nou ook schenken? Want Augustinus zei: Heere, beveel wat u wil en geef wat u beveelt. Dat is onze roeping. Ja, maar ik ben niet gelovig. Ja. Ja, dan zit daar dus, dan brengt daar dus wel de schoen. En dan hoop ik dat u veel ook aan de troon der genade wordt gevonden om dat ware geloof te ontvangen. En denk dan nooit dat die schoen aan Gods kant wringt. Hè. Die schoen die wringt aan onze kant. Dus dat we met onze kinderen, ook als ze niet meer naar de kerk willen, toch maar ze blijven opdragen aan de troon der genade. En zeggen: Heere, aanschouw het verbond. Dat is dat we onze kinderen opvoeden tot hun zielenzaligheid. En tenslotte, in de laatste plaats, hebben we het huwelijk ook gegeven, kuisen en getogen, om alle hoererij te vermijden. Dat staat gewoon letterlijk in ons doop, in ons huwelijksformulier. Hè? Dat waren ook mannen van de praktijk. Die zijn niet in allerlei wollige woorden verzonken en zo van: nee. Huwelijk is ook gegeven om hoererij te vermijden. Voor de zondeval was het dus niet, en na de zondeval is dat gekomen. En heeft God een man en een vrouw samengevoegd om hoererij, om dus allerlei verkeerd gedrag te voorkomen. En dan is een huwelijk ook een zegen, vooral een goed huwelijk. Ik zou zeggen, jong en oud, als u getrouwd bent, probeer in die inzetting van Gods te leven, want dat is een goede inzetting. En als u ongehuwd bent en het is zo gebleven in uw leven, ook u hebt andere gevoelens, dat is een kruis, dat doet heel veel pijn. Praat er eens met iemand over, maar probeer bidden dat kruis te dragen. Het is niet makkelijk. Het is moeilijk. En je hebt God in de hemel die almachtig is. En die zegt: nou, wandel dan maar een poosje door deze wereld. Dan zal ik straks de uitkomst aan je laten zien. Waarom ik dat nou zo heb gedaan in jouw leven. Dan komen we tenslotte nog bij het derde punt. En dat is vraag en antwoord 109. Dat is de diepte. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dierlijke schande. We kunnen dus bij dit gebod heel snel vervallen in een soort negatieve preek. En dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. En allerlei hele erge dingen, zoals overspel en jongelui die al voordat ze getrouwd zijn een meisje zwanger is. En noem het allemaal maar op. En we kunnen nog een heleboel meer dingen noemen. En gaat het daar nou over? Nou ja, het antwoord van de Heidelberger is helder. Het gaat om veel meer. Want, zegt de Heidelberger, ons lichaam en onze ziel, dat zijn tempels van de Heilige Geest. Een tempel is een woning, een woonplaats. Dat heb ik bij het begin ook al gezegd. Als God een mens bekeert, dan komt de Heilige Geest in hem wonen. De inwoning van Gods geest. En die geest die legt dus beslag op het lichaam en op de ziel. Die legt beslag op de hele mens. Dus ons lichaam en onze ziel is een tempel van de Heilige Geest. En willen we nou het troostvolle werk van de Heilige Geest niet kwijtraken, dan zegt onze Heidelberger, dan moeten we lichaam en ziel beide zuiver en heilig, zuiver, hetzelfde is rein, dus kuis en heilig ingetogen bewaren. Dus dat we letten op ons lichaam. En dat we het lichaam wat we hebben gekregen van de Heer, zoals God het ons gaf, dat we daar zuinig op zijn. Dat betekent dat we ook letten op wat we eten, wat we met ons lichaam doen. En we hoeven ons lichaam ook niet op te schilderen en mooier te maken. We hebben ons lichaam gekregen zoals God het ons gaf. Wat dat betreft vond ik het altijd, ja, mijn vrouw had nooit geen behoefte om haar haar te verven of zo. Nou wil ik daar verder geen uitspraken over doen, maar ze had die behoefte niet. En bovendien in de Bijbel staat ook de grijsheid, dat is een kroon van de ouderdom. Kijk, wij leven in een wereld, en dat zeg ik eventjes, waarbij het een iets moois is, allemaal jong blijft. Hoe jonger, hoe beter. Hè? Het ziet er jong uit, en vlot uit, en dynamisch uit. Maar zo denkt de Bijbel helemaal niet. De Bijbel die denkt er altijd aan dat iemand als je ouder wordt, dat de wijsheid komt met de jaren. En de Bijbel is het juist een teken van vooruitgang, als we er niet natuurlijk oud en krom uitzien, maar als we de tekenen van de ouderdom gaan vertonen. Voor grijs haar. En dat is een kroon. De wijsheid komt met de jaren. Dan zult u dus omdenken dat dat een Bijbelse lijn is. Rondom ons lichaam. En als we ons lichaam moeten bewaren, kuis en zuiver, dat we ook niet allerlei dingen aan ons lichaam doen, hè? Tatoeages en al dat soort dingen meer. En dat we ook onze ziel zuiver bewaren, want de ziel, dat is dus ons innerlijk, onszelf noem je dat tegenwoordig. En dat die niet belast wordt met een heleboel verkeerde dingen van bijvoorbeeld de computer en zo. Alle beelden die bij ons binnenkomen. En dat we ziel en lichaam zuiver bewaren. Want het zijn tempelen van de Heilige Geest en God biedt daarom alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en dan wordt het heel breed. En alles wat de mens daartoe trekken kan. Dus alles wat ons kan afbrengen van de kuisheid en de zuiverheid. Gemeente, dat is wat de Heere vraagt. En hier komen we dus weer bij de geestelijkheid van het gebod. Wij zien maar de buitenkant. Maar God ziet onze binnenkant. En wij worden eenmaal door God geoordeeld. Nadat we gedaan hebben zoals God ons ziet. En gemeente, dan gaat er zo meteen niemand de kerk uit die zegt, nou dat zevende gebod, dat heb ik wel een voldoende voor. Want ik heb een fijn huwelijk en ik heb nooit geen overspel gepleegd en ik heb nooit geen lelijke gedachten enzovoort. Onmogelijk. De Allerhoogste is nog een klein beginsel. Maar aan de andere kant mag ik ook zeggen, dat als we, hoe moeilijk het leven soms ook is, en hoe zwaar het kruis ook kan zijn, als we het dragen mogen, dat er één is die dit gebod volkomen heeft onderhouden. Die hele wet heeft volbracht. En dan komen we bij de Heer Jezus. Hij is mens geworden. Hij heeft rondgewandeld in deze wereld. En Petrus zegt in 1 Petrus 2, hij is een voorbeeld geweest. En we nou zo zouden wandelen als hij heeft gewandeld. Dat zijn gescholden werd niet wederschuld, dat zijn leed niet dreigde. die al die verzoekingen heeft gevoeld en er tegen gestreden heeft. En tenslotte heeft overwonnen. En daarom mogen al die kruisdragers, die door het oprechte geloof aan hem verbonden zijn, achter hem aangaan. Tegen dezelfde dag het zwaarste deel. En legt het laatste stukje zomaar op zijn kerk en op zijn kinderen, opdat ze straks, als ze aankomen in de plaats der heerlijkheid, zich zullen verblijden in de Heere hun God. Want eenmaal komt de tijdstip. Eenmaal komt het moment dat we altijd bij de Heere zullen wezen. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 111 en daarvan het zesde vers 111, het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Maar zere vrees zal altoos wezen, begin der wijsheid, wien Gods hand en wat daar verder volgt. Namens de kerk delen we u nog mee dat de collecten deze week zijn bestemd voor de diaconie, kerk en schulddelging. En volgende week zijn de collecten bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Morgenavond zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. In deze vergadering gaan we met de mansleden nadenken over de verwarming van de kerk in de toekomst met de huidige energiebehoeften en zo, hoe dat moet. De onderhoud van de kerk en verder ook de ventilatie. Iedereen van haar, alle mansleden van harte welkom. De vergadering begint om 7:45 en woensdag om 19:30 hopen we een bijbellezing te houden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.